Goedemorgen allemaal, ik had het nog moe zie ik. We zijn allemaal naar stoot. Ik heb toch beter namiddag samenkomen. Dat zijn we wat. Ik had mij voorbereid in het Nederlands om het dan te vertalen naar het Engels, maar we zullen het in het Nederlands houden dan. Ik wil vandaag met jullie spreken over twee gebeurtenissen waarin Jezus over een vijgenboom gaat spreken. En ik wil dan samen met jullie nadenken over welke lessen wij daaruit kunnen trekken uit die vijgenboom. En de eerste plaats waar we naartoe zullen gaan is Lucas hoofdstuk 13. En in vers 6 spreekt Jezus een gelijkenis. Luke chapter 13 verse 6. En hij sprak deze gelijkenis, vers 6. Iemand bezat een vijgenboom die in zijn wijngaard was geplant. En hij kwam om vrucht daaraan te zoeken en vond er geen. En hij zeide tot de wijngaardenier, zie, het is nu al 3 jaar dat ik vrucht aan deze vijgenboom kom zoeken en ik vind ze niet. Hak hem om. Waarom zou hij de grond nutteloos beslaan? Vers 8, vers 8. Hij antwoordde en zeide tot hem, Heer, laat hem nog dit jaar staan. Ik zal er eerst nog eens omheen graven en er mest bij brengen. En indien hij in het komende jaar vrucht draagt, dan is het goed. Maar anders, dan moet je hem omhakken. We komen heel vaak tegen in de schrift dat er wordt gesproken over een wijngaard, over een vijgenboom. Oude en Nieuwe Testament komen we dat regelmatig tegen. En in deze gelijkenis gebruikt Jezus het voorbeeld van iemand die een wijngaard heeft. En op die wijngaard, daar staat een vijgenboom. En die eigenaar, die komt naar zijn wijngaard, die is daar rond aan het wandelen. En die gaat naar zijn vijgenboom. En wat verwachtte die van zijn vijgenboom? Die verwachtte dat als hij naar zijn vijgenboom ging, om daar iets van terug te krijgen, namelijk een vrucht. Want als je een appelboom in je tuin zet, dan gaat je er ook regelmatig naar kijken als de tijd klaar is dat er vruchten aankomen, van waar zijn de vruchten. En deze eigenaar gaat naar zijn vijgenboom en hij vindt geen vruchten aan zijn boom. Hij vindt er geen. En hij geeft dus de opdracht aan de onderhouder van de wijngaard, de wijngaardenier. En hij zegt van kijk, dit is nu al 3 jaar. Dus al 3 jaar achter elkaar is hij gekomen naar die vijgenboom. 3 jaar achter elkaar heeft hij gekeken. En ik kan het bijna vergelijken, want ik heb thuis zo'n appelboompje geplant. En ik heb er ook een paar jaar op moeten wachten. Dat ik dacht van, wat doet dat boompje hier eigenlijk nog? Dan alleen mooi te wezen als het bloesemt. Maar voor de rest heb ik daar niks aan. Maar het jaar daarna zaten er wel appeltjes op, hè. Dus 3 jaar, en dan moet je nog een jaar wachten, dan krijg je de vruchten. Maar 3 jaar was deze eigenaar al naar zijn vijgenboom gegaan, en hij vond niks. En hij geeft de opdracht, oké, hak hem om, ik ben er niks mee. Het enige nut wat die boom heeft, is dat hij daar plaats inneemt. En voor de rest heeft dat totaal geen nut. Maar die wijngaardenier, die doet nog een verzoek aan de eigenaar en die zegt van, Heer, laat hem dit jaar nog staan. Misschien waren de omstandigheden niet goed, misschien was er iets, misschien had het wat tijd nodig. En hij zegt, die bewerker van de grond, de wijngaardenier, die zegt, weet je wat, ik zal er nog eens omheen graven. Ik zal er nog eens wat mest bij doen. En dan volgend jaar, dan, als hij dan vrucht draagt, oké, dan is het goed. Maar als hij dan volgend jaar weer geen vrucht heeft gedragen, ja, dan is er niks meer wat we kunnen doen. Hak hem dan maar om. Waarom zegt Jezus deze gelijkenis? Wel, in vers 1 tot 5, daar zijn ze naar Jezus gekomen van hoofdstuk 13, dat ze praten over mensen die iets overkomen waren. In vers 1 zien we dat er bepaalde Galileërs waren, van wie het bloed door Pilatus was vergoten. Ze hadden blijkbaar iets slechts gedaan, iets verkeerds gedaan, en Pilatus had ingegrepen en had hen gedood. En Het idee erachter was dat zij naar Jezus kwamen en zeiden van, kijk eens wat een slechte mensen dat zijn. Maar Jezus zegt hen in vers 2, denk jij dat deze Galileërs, dus die daar gedood waren door Pilatus, dat die groter zondaars waren dan alle andere Galileërs, omdat zij dit lot hebben ondergaan? En Jezus zegt nee. Als jij u niet bekeert, in vers 3, zult jij alle even zo omkomen. En daar gaat nog een voorbeeld door Jezus, want er was veel onrust in die tijd in Israël. En hij gaat nog een voorbeeld aanhalen waar we eigenlijk geschiedkundig niet veel van weten. Maar Jezus zegt in vers 4, of meent jij dat die 18 op wie de toren bij Siloam viel en die erdoor dood werden, schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Dus het beeld van de vele Israëlieten op dat moment was, en zeker van degenen die met het nieuws tot hem kwamen, van wij zijn zoveel beter en kijk eens wat die slechte mensen allemaal hebben gekregen, ze hebben het verdiend. Maar Jezus maakt hen duidelijk, nee, je moet u allemaal bekeren. En als jij je niet bekeert, zult jij eenzelfde lot ondergaan. En het is op die gedachte dat Jezus die gelijkenis van die wijngaardenier gaat spreken. Nu, de directe context lijkt mij te zijn, het volk van Israël, de Messias is tot hen gezonden en heeft hen het evangelie van het koninkrijk gebracht. En we weten uiteindelijk dat ze zich niet, de meesten zich niet hebben willen bekeren. En in 70 na Christus is ook Jeruzalem verwoest door de Romeinen als een wraak van God omwille van een opstandigheid. Maar wat we zien in deze gelijkenis is niet een negatief beeld van God. Althans, ik vind dat van niet. We zien een eigenaar. En we zien dat die eigenaar bepaalde verwachtingen heeft van zijn vijgenboom. Zoals wij, als wij bezittingen hebben, hebben wij verwachtingen. Als je een pen daar hebt liggen, wat verwacht je van die pen? Dat die gaat schrijven. En je probeert. En je probeert nog eens. En als die niet gaat, wat gaat je doen met die pen? Gaat je zeggen, oh, ik ga u hier schoon laten zijn. Ik ga u iedere keer meesleuren. Ik ga u maar altijd blijven proberen terwijl het niet gaat. Nee, dan gaat je zeggen, oké, jij dient niet voor wat je moet dienen. Weg ermee. De eigenaar van die vijgenboom verwacht vruchten. En als die vruchten dan niet komen, dan zegt hij, hak die maar om. Maar het gaat zich om die vruchten waar ik even over wil nadenken. Ga heel even met mij naar Johannes hoofdstuk 15. En we komen even terug naar Lucas. Maar we zullen even naar Johannes hoofdstuk 15 gaan. Vers 1, daar staat, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman, zegt Jezus. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg en elke die wel vrucht draagt, snoeit hij opdat zij meer vrucht dragen. Zij nu zit rein om het woord dat ik tot u gesproken heb, blijft in mij gelijk ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet indien gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Wie in mij blijft gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niet doen. Wie in mij niet blijft is buitengeworpen als de rank en is verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat gij maar wilt en het zal u geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. God heeft ons geschapen met de mogelijkheid om goed te doen en om kwaad te doen. En wij moeten beseffen als mens, Jokke heeft dat dinsdag ook nog gezegd in de Bijbelstudie, het is niet dat anders gelovigen of niet gelovigen nooit geen goede dingen doen. Maar wij moeten beseffen als gelovige mensen, dat wij zonder God niet compleet zijn. En dat wij zonder God niet de vruchten kunnen dragen die de eigenaar van ons verwacht. Wij behoren onszelf niet toe, wij behoren God toe. Ga eens naar Galaten hoofdstuk 5. En ga er niet te veel bij stilstaan, maar denk eens na over de vruchten die in uw leven aanwezig moeten zijn. En we kunnen misschien, dat doen we wel vaak, dat we als we die woorden lezen, in vers 22, Galatians chapter 5 verse 22. Dat we vaak denken, oh, ja, nu zie ik wel waar Johanna haar probleem ligt. Oh, en hier kan Raf ook nog aan werken. Oh, en Bianca, ja, daar kunt jij ook nog van. Of, oh, we zijn heel vlug, als we die woorden lezen, om aan een ander te denken. En waar de ander nog veel werk heeft. Maar we moeten naar onszelf kijken op de eerste plaats. En ik wil niet zeggen dat het verkeerd is als we bij iemand een gebrek zien om daar die persoon mee te proberen te helpen. En Galaten hoofdstuk 5 vers 22. Maar de vruchten die als wij in Christus blijven en Christus in ons blijven, als zijn woorden in ons blijven en wij in zijn woord blijven, dan gaan er producten uit voortkomen. Namelijk, de vrucht van de geest is liefde. Een onvoorwaardelijke liefde, maar niet een liefde die we kennen voor mensen die goed voor ons zijn. Een onvoorwaardelijke liefde zoals God ons lief heeft. En dat is toch zoveel dieper, die liefde, als de liefde die wij soms laten zien. Want wij kunnen ook lief hebben, zeer zeker. Zelfs ongelovige mensen kunnen heel veel lief hebben. Maar de liefde die God laat zien is een liefde die als hij pijn gedaan wordt, als hij gekrenkt wordt, als hij vernederd wordt, dat hij geduldig gaat blijven. En het beste gaat zoeken voor diegene die hem dat aandoet. Liefde. Blijdschap. Hoe gemakkelijk is het niet? En ik weet niet hoe wij ons voelen vandaag. En ik weet dat ik momenten door de week heb dat ik ween van verdriet, moeite heb. Maar een product van de vrucht van de geest is het blijdschap. Kunnen wij, wat wij ook meemaken in het leven, kunnen wij toch blij zijn? Want ik denk dat als wij onze focus niet op God hebben, dan kunnen we niet blij zijn. En dan gaan we ons laten neerhalen. En dan gaan we wraakzuchtig worden, haatdragend worden, bitter worden. Blijdschap. Dat is wat er moet zijn. Vrede. Vrede met God, vrede met de mensen. En natuurlijk, voor zover als Romein het zegt, voor zover het van u afhangt, het hangt niet altijd van u af, dat je vrede hebt met alle mensen. Maar dat is iets wat je moet hebben, vrede met God en vrede met mensen. Langmoedigheid. Dat is iets waar ik zelfs nog even wat dieper bij wil stilstaan. Langmoedigheid. Dat is zo'n mooi woord. Zo'n diepe betekenis. En daar moeten wij eigenlijk als christenen diep over nadenken en goed over nadenken wat dat betekent om langmoedig te zijn. Dat is een beetje wat ik juist ook beschreven heb in de liefde. Die twee hangen samen. Dat jij pijn gaat verdragen omdat jij een ander het beste voor hebt en dat je het onrecht dat u wordt aangedaan zoals Christus. Hem werd zoveel onrecht aangedaan dat het hem zo zwaar werd dat hij zelf bad tot zijn vader van, als het mogelijk is, ik wil dit niet. Maar de liefde dreef hem ertoe om niet op te geven en om te zeggen, ik ga hier doorzetten. Ik ga niet opgeven, want ik heb deze mensen lief voor wie ik nu aan het lijden ben. Dat is langmoedigheid. Het kwade verdragen. Vriendelijkheid. Hebben wij altijd vriendelijkheid op onze tong? Als we wat moe zijn? Ik heb het niet altijd, ik moet dat eerlijk bekennen. Als ik soms wat moe ben, dan ben ik nogal krekelig. Dan heb ik niet altijd vriendelijkheid op mijn tong. Maar een product van de geest is wel dat je in alle omstandigheden u beheerst en beoefent om vriendelijk te zijn, om goed te zijn. Een natuurlijke goedheid in uzelf hebben. Dat als mensen u zien, dat ze iemand zien die helemaal anders is, die ook anders redeneert, die anders denkt, die anders handelt. Een goedheid, een trouw. Een trouw op de eerste plaats in uw relatie naar God, maar ook betrouwbaar zijn in de dingen, in de gewone dingen van het leven. Als we daar nog niet betrouwbaar in kunnen zijn, hoe willen we dan betrouwbaar zijn in de dingen van God? Een zachtmoedigheid, kracht onder controle hebben. Dat wij onze houding nooit laten bepalen door de omstandigheden die ons omgeven, maar dat wij de kracht die wij hebben, we kunnen gemakkelijk spreek. Als iemand ons iets zegt en dat staat ons niet aan, hup, onze mond open. Maar kracht onder controle, zachtmoedigheid betekent, je gaat die beheersen op zo'n moment. Je gaat niet het kwade met kwaad vergelden. zelfbeheersing. Er zijn nog veel meer, maar ik vind het goed dat we daaraan herinnerd worden, zoals Petrus dat ook zegt in zijn tweede brief en in zijn eerste brief, om door herinnering wakker te blijven. Dit zijn de dingen, de vruchten, die God van ons verwacht, want wij zijn die vijgenboom. Als we teruggaan naar Lucas hoofdstuk 13. Het eerste punt is, de eigenaar verwacht vruchten. En het tweede punt is, de eigenaar is geduldig met ons. Want 3 jaar was hij al komen kijken. 3 jaar was hij al teruggekomen naar die vijgenboom en gaan kijken, waar is de vrucht, Lucas 13, vers 7. Maar hij vond ze niet. En hij begon al te denken van, oké, wat moet ik nu doen? Moet ik nu ingrijpen, moet ik niet? En hij had besloten, ik ga me omhakken. Maar daar is die wijngaardenier en die overlegt met de eigenaar en zegt, weet je wel, we zullen het nog niet doen. We zullen nog eens een jaar wachten. Hoe geduldig zijn wij soms met elkaar? Of nee, hoe geduldig zijn wij, ongeduldig zijn wij soms niet met elkaar? Dat wij, als wij niet de vruchten zien van Christus in elkaar, dat we zo geïrriteerd geraken, zo opgejaagd geraken, zo kort lontje krijgen. De eigenaar is heel geduldig. Eigenlijk geduldiger dan dat hij zou moeten zijn, want hij is de eigenaar, en als wij onze pen, als die niet werkt, weg ermee. Dat dient tot niks. We hebben vaak veel minder geduld dan God. Dat is ook gekoppeld aan die langmoedigheid. De eigenaar is geduldig en hij zegt, ik wil nog een jaar wachten. Ik wil nog kansen geven. En dat zien we ook in 2 Petrus of 3 vers 9. We zullen daar niet meer toe gaan, maar God wil niet dat iemand verloren gaat. En daarom is hij langmoedig. Hij wil dat iedereen tot bekering komt. Zeg maar. Nee, de eigenaar stelde voor om hem om te hakken en de wijngaardenier stelde voor om nog een jaar te wachten.
Ja? 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 Dan zei dat de eigenaar het
voorstaat. Ah, oké. Ja. Nee. Dan goede opmerking. De eigenaar, en misschien in dat opzicht, de wijngaardenier werkt voor de eigenaar. Ik heb het hier ook al zo opgeschreven alsof de eigenaar eigenlijk degene is van wie het komt, omdat hij het uiteindelijk de bezitter is. De eigenaar is geduldig met de vijgenboom. En de eigenaar beseft dat groei is een proces. Geestelijk groeien is een proces. En dat moeten wij ook beseffen, naar elkaar toe. Groeien is een proces. En als God geduldig is met Israël, want hoe geduldig is hij niet geweest met Israël? Enorm geduldig. Ik denk nog geduldiger als wij ooit zouden zijn. Als we zien hoe goddeloos Israël door de eeuwen heen geweest is. En hoe geduldig God keer op keer geweest is. En hoe hij kans op kans op kans op kans heeft gegeven. Hoeveel te meer moeten wij dan niet geduldig zijn voor elkaar. En dat betekent niet dat zonde en onrecht moet getolereerd worden. Dat is niet wat ik daarmee bedoel. Maar als er zonde is en er is berouw en bekering, hoe geduldig moeten wij dan wel niet zijn? En als er zwakheid is aan zonde, dan komen we bij het derde punt. Nee, dat gaan we zelf zeggen. Er komt een tijd dat de eigenaar zegt, het geduld is op. Die komt er. Maar ik denk wel dat wij daar geen voorbeeld aan moeten geven. Want wij zijn niet de eigenaar van de vijgenboom. Wij zijn de vijgenboom. En God heeft ons als christenen regels gegeven hoe wij als gemeente met elkaar moeten omgaan. Maar om te bepalen wanneer het geduld op is, dat is niet aan ons. Kijk eens in Openbaringen hoofdstuk 6. Soms doen mensen ons zoveel pijn en verdriet en ellende aan. Soms doen wij dat ook wel eens naar andere mensen. Maar in Openbaring hoofdstuk 6 leiden de christenen enorm onder de verdrukking van de Romeinse overheersing, de Romeinse keizers. van de afgoderij die daarbij gepaard ging. Christenen werden vervolgd, verdrukt. En de christenen vragen zich af, niet van, God, wanneer mogen wij gaan ingrijpen? Wanneer mogen wij nu eens daar die ellendelingen die ons zoveel pijn doen, wanneer mogen wij ons eens gaan wreken? Wat is hun vraag in Openbaring hoofdstuk 6 vers 10? Tot hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet aan hen die op aarde zijn? Wat zegt rechtvaardigheid? Als iemand slecht doet, dan moeten we daar niet blij mee zijn. En dan moeten we niet zeggen, jee, dat is goed. Nee, dat doet pijn. Maar we doen er niet goed aan door te gaan handelen zoals de eigenaar. De eigenaar heeft het recht om te zeggen, en nu mag de boom omgehakt worden. Maar de vijgenboom heeft dat recht niet. De vijgenboom moet doen zoals de christenen hier doen. God, wanneer gaat je ingrijpen? Want grijp in, want het is niet goed wat er gebeurt. Het is niet juist. Maar God, grijp jij in. En tot die tijd leer mij om langmoedig te zijn en om geduldig te zijn. En om het kwade te verdragen. Dat is ook wat hun gezegd wordt in vers 11. Rust nog een korte tijd. Want God ging het lijden nog even toelaten. En dan pas zal hij ingrijpen. En voor degene met wie we openbaringen gestudeerd hebben, weten we ook dat dat geval is. Dat God zelfs het kwade nog een stukje heeft toegelaten dat het nog erger zou worden. En dan pas heeft God daar ingegrepen in het boek van openbaringen. Dus de eigenaar kent een tijd dat het geduld op is. En enerzijds kan dat in dit leven zijn, en anderzijds zeker in het hiernamaals wanneer het oordeel daar is. Of wanneer Jezus voor die tijd terugkomt als wij nog leven op dat moment. Maar het laatste punt van deze gelijkenis wat ik wil maken, is iets heel belangrijks. Want de eigenaar geeft ruimte aan de wijngaardenier dat een sfeer wordt gecreëerd dat de vijgenboom vruchten kan gaan dragen. Want wat zegt de wijngaardenier? Ik zal er omheen graven. Ik zal er wat mest bij gaan doen. Waarom is dat? Dat er vruchten zouden kunnen komen. Dus de eigenaar en de wijngaardenier creëren een sfeer, een mogelijkheid, dat er eigenlijk geen reden is om geen vruchten te dragen. Wat lazen we in Johannes hoofdstuk 15? Als je mijn woorden blijft, mijn woorden nu, dan zult je veel vruchten dragen. Dat is het resultaat van als jij met God wandelt. En God creëert een sfeer dat het mogelijk is. Dus als jij in je leven te maken krijgt met een verdriet zoals Job, die een enorm verdriet in zijn leven heeft gekend, die niet begreep wat hem allemaal overkwam. Als jij te maken krijgt met een opstandigheid zoals David in zijn leven, dat hij zo grof zondigde tegen God en tegen zijn naaste. Als jij te maken krijgt met Noah, die door God was uitgekozen om 8 zielen te redden, die ark te bouwen en de rest ging verloren. En weet je wat hij daarna deed? Hij bedrong zich. Hij bedrong zich en zijn zonen deden schande. Ay, of de ene toch. Zagen zijn naaktheid. Dat je je kunt afvragen. Ja, maar Noah, hoe kun jij zo onvoorzichtig zijn? God heeft pas de aarde verdeligd omwille van de goddeloosheid. God heeft pas ingegrepen. En nu gaat je bedrinken. En je zoon ziet je naaktheid. En die... Ja, dat is een schande wat hij daarmee doet. Want hij gaat nog zijn broers erbij halen om te zeggen van, hey, kom kijken wat pa aan het doen is. Al die dingen, dat moet ons leren dat wat er ook is, wij hebben geen enkel excuus, dat we zeggen, ja, maar het lukt me niet. Ik kan het niet. Het is sterker dan mezelf. Het is groter dan mezelf. Het is te ondraaglijk. Het is te moeilijk. Ik kan niet leven zoals God wil dat ik moet leven. Nee. Wat doet de eigenaar? Wat doet de wijngaardenier? Graaft erom. Geeft er wat mest. Opdat er vruchten zouden komen. Dus als er geen vruchten komen, Het heeft dat niks met God te maken, maar alles met u en met uw geloof. En hoe gij tegenover God staat. Nu, ik had er nog een tekst bij, maar die ga ik niet zien, omdat ik naar hier, ik wil even nog naar Marcus hoofdstuk 11 gaan. Voor degenen die opschrijven, Jesaja hoofdstuk 5 vers 1 tot 7, daar zien we ook een gelijkenis van een wijngaard en hoe God ook het beeld geeft naar Israël toe. Want ik denk toch dat Israël het eerste voorwerp is van die gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom. Maar in een bredere context mogen wij die gedachte ook naar ons toetrekken. Als gelovigen, als Nieuw Testamentische christenen. En daar ook conclusies voor ons uittrekken. Maar in Marcus hoofdstuk 11 komen we op de tweede plaats. En ik zal mijn tempo wat opvoeren. Daar komt Jezus, hij heeft 3 jaar lang gepredikt, rondgereisd in Israël, heel veel dingen laten zien, gedaan. En hij komt in Jeruzalem en hij wordt als een koning binnengehaald. Als de verlosser van het volk van Israël. En in vers 11, van Marcus hoofdstuk 11, dan zien we dat hij in Jeruzalem in de tempel komt. En nadat hij rondom alles overzien had, vertrok hij. En toen, vertrok hij toen het reeds laat op de dag was naar Betanië met de twaalf. En de volgende dag, toen zij van Betanië kwamen, werd hij hongerig. En toen hij van verre een vijgenboom zag, die bladeren had, ging hij daarheen om te zien of hij er ook iets aan vinden zou. En daarbij gekomen vond hij er niets aan dan bladeren, want het was de tijd niet voor vijgen. En hij antwoordde en zeide tot hem, nooit eten meer iemand vrucht van u in eeuwigheid. En zijn discipelen hoorden het. En zij kwamen te Jeruzalem, en hij ging de tempel binnen, en begon hen, die in de tempel verkochten en kochten, uit te drijven, en de tafels der wisselaars en de stoelen van hen, die de duiven verkochten, keerde hij om. En hij liet niet toe dat iemand enig voorwerp door de tempel droeg. En hij leerde en sprak tot hen, staat er niet geschreven dat mijn huis een bedehuis zal heten voor alle volken, maar gij hebt het tot een rovershol gemaakt. En de overpriesters en de schriftgeleerden hoorden het en zochten hoe zij hem zouden kunnen ombrengen. Want zij waren bevreesd voor hem, omdat de gehele schare versteld stond over zijn leer. En toen het laat werd, gingen zij de stad uit naar buiten. Even tot hier. Jezus wordt als een koning binnengehaald. En hij komt in de tempel, in de plaats waar God aanbeden wordt. En wat ziet hij? Een rovershol. In het begin van zijn bediening, Johannes 2, had Jezus de tempel alles binnenste buiten gekeerd. En hier zien we op het einde, een paar jaar later, is weer identiek hetzelfde. Dus Jezus had wel ingegrepen, maar de mensen hadden het niet begrepen. Waarom? En ze gingen maar gewoon verder en verder en verder. Maar als Jezus laat op de dag terug vertrekt van Jeruzalem, zoals we in vers 11 lazen. En de volgende dag, als hij van Betanië komt, hij hongerig is, ziet hij van ver een vijgenboom staan. En hij ziet een vijgenboom die bladeren had. Nu, ik heb me laten wijsmaken, ik ben geen expert in planten en bomen en dergelijke. Maar bij een vijgenboom schijnt het dat eerst de vrucht komt en dan het blad. Dat schijnt zo te zijn. Dus als Jezus daar een vijgenboom van verre ziet met bladeren op, wat is zijn redenering? Zijn redenering is, ik ga daar vijgen op vinden. Ik ga daar lekker vruchten van eten. Maar hij komt erbij en hij vindt niks anders dan bladeren eraan. Dus er was geen vrucht, terwijl die vijgenboom wel het uitzicht had alsof er vruchten aan zouden moeten zijn. Maar als hij die vijgenboom van dichtbij ziet, ziet hij geen vruchten daaraan. En hij vervloekt die vijgenboom. Hij zegt, nooit eten meer iemand vrucht van u in eeuwigheid. En de discipelen horen Jezus dat doen. Maar waarom deed Jezus dat? Dat is toch gaar? Je hebt honger. Je denkt dat er een vijgenboom is die het uitzicht heeft, daar kunnen vijgen op zijn. Je gaat er naartoe, oei, geen vijgen. En je vervloekt die. Wat is daar de reden van? Jezus gaat dat nooit zomaar doen, dat moet een reden hebben. We kijken ze in vers 20 van Marcus hoofdstuk 11. En toen zij des morgens vroeg langs de vijgenboom kwamen, zagen zij dat hij van de wortel af verdord was. En Petrus herinnerde het zich en zeide tot hem, Rabbi, Zie, de vijgenboom die gij vervloekt hebt, is verzorgd. En Jezus antwoordde en zeide tot hen, heb geloof in God. Voorwaar ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven dat hetgeen hij zegt geschiet, het zal hem geschieden. Daarom ik zeg u, al wat gij bidt en begeert, geloof dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden. En wanneer gij staat te bidden, vergeef wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemel uw overtredingen vergeeft. Die gij echter niet vergeeft, zal ook uw Vader die in de hemel is, uw overtredingen niet vergeven. Wat wil Jezus bedoelen met de vervloeking van de vijgenboom? Heb geloof in God. Jezus verwachtte vruchten. En die waren er. Maar dan moet ik denken aan de gelijkenis die we gezien hebben in Lucas hoofdstuk 13. Maar heb geloof in God. Zijt niet zoals de Israëlieten. Dat als Jezus ingrijpt in uw leven, zoals hij in Johannes 2 had gedaan, de eerste keer in de tempel helemaal had gereinigd, van de mensen die daar niet thuis hoorden, als Jezus uw hart op orde heeft gesteld en je hebt dat toegelaten, en hij komt een paar jaar later en hij ziet datzelfde hart weer helemaal een puinhoop zijn, wat moet Jezus dan doen opnieuw? Hij moet het terug op orde stellen. Maar Jezus wil dat wij geloof hebben in God. Dat wij zo'n geloof hebben, dat wij zouden kunnen zeggen tot een berg, hef u op, werp u in de zee, en als je geen twijfel hebt, dan zou het gebeuren. En die zijn er mensen die zeggen, ja, maar ja, ik geloof dat dat kan. Wel, ik geloof zoveel. Ik geloof ook dat God de aarde helemaal heeft laten onderlopen bij een vloed. Maar ik geloof niet dat God dat nog eens zal doen, en dat dat God zijn bedoeling is. Wat Jezus hier bedoelt met die berg opheffen en zeewerpen, is niet dat wij allemaal nu zo geloof moeten gaan denken te hebben, dat we naar de berg gaan en dat we gaan opheffen en in de zee werpen. Wij moeten wel zo'n geloof hebben, dat niks onmogelijk is voor God. Niks. En dat wij nooit moeten twijfelen in ons hart. En dat wat wij bidden, naar Gods wil, heel belangrijk, naar Gods wil, dat God het ons zal geven. Maar op zijn tijd en op zijn wijze. Maar ondertussen moeten wij niet denken dat wij een hart kunnen hebben dat helemaal ongeregeld is. En dan gaan bidden tot God en verwachten dat we iets gaan krijgen. Dat is wat Jacobus zegt. Jacobus hoofdstuk 1. Maar als jij geloof hebt, dan zult jij vruchten gaan produceren in je leven. De vruchten van de geest. En als jij geloof hebt wat jij bidt en begeert, dan zal dat geschieden. Maar Jezus zegt er wel bij, en dat is iets heel belangrijks. Dat is wat ik juist ook zei, hoe zijn wij soms naar elkaar toe? We hebben gezien in Lucas 13, de eigenaar is iemand die heel veel geduld heeft. En er zijn niet altijd de vruchten die hij verwacht dat er is, en toch is hij geduldig. En wij kijken soms naar elkaar, en wij verwachten onmiddellijk dat mensen maar zijn zoals wij zijn, en sterk zijn zoals wij sterk zijn, en kunnen wat wij kunnen, en als ze dat niet kunnen, dan zijn wij totaal ongeduldig, totaal onbegripvol. Maar wat zegt Jezus, als je staat te bidden, wat moet je doen? Vergeef wat je tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeven. Wij zijn niet beter dan een ander. En wij zijn niet schoner, of aantrekkelijker voor God dan een ander. Wij komen allemaal tekort. En aan sommige mensen is veel gegeven, daar zal God ook veel van vragen. Maar wie wij ook zijn, wij moeten geduldig zijn met elkaar. Met onze medemens. Wij moeten langmoedig zijn naar hen die ons onrecht aandoen. Wij moeten een goed voorbeeld zijn voor die mensen. Want, vers 26 zegt, als gij niet vergeeft, zal God ook u niet vergeven. Dus welke lessen moeten we onthouden van die twee voorbeelden van de vijgenboom? Ah, voor degenen die dat nog willen, 1 Johannes hoofdstuk 5, vers 14 en 15, daar wordt ook gezegd dat wat wij bidden moet zijn naar Gods wil en dan zal hij ons ook verhoren. We moeten een voorbeeld nemen aan de eigenaar. En de eigenaar is iemand die vruchten verwacht. En wij mogen ook op de eerste plaats van onszelf moeten we vruchten verwachten. En dat moeten we ook van onze broeders en zusters verwachten. Maar net zoals de eigenaar geduldig is met ons, moeten wij ook geduldig zijn met op de eerste plaats onze broeders en zusters. Maar zeker met mensen in deze wereld die God niet kennen. Hoe slecht ze ook zijn. Hoe slecht ze ook zijn, want daar is vaak de moeite. Niet met mensen die goed voor ons zijn, daar hebben we allemaal geen probleem mee. Daar kunnen we mee lachen, gekken, naartoe gaan, op bezoek gaan, koffie drinken. Maar de mensen die slecht voor ons zijn. De eigenaar is geduldig. Want als die mensen al slecht naar ons zijn, hoe denk je dat die tegenover God zijn? Als die mensen ons al pijn doen, hoe denk je hoeveel pijn die God niet doet? Heeft God ingegrepen? Op het moment dat hij u pijn deed. God houdt nog meer van die mens als wij. Heeft God onmiddellijk gezegd gedaan met die mens? Nee, God is langmoedig. Hij verdraagt het kwaad. Maar er komt een tijd, dat is het derde punt, dat de eigenaar zijn geduld opraakt. Maar wij zijn niet de eigenaar. Dus verwar niet dat wat God doet met een zondaar, dat wij hetzelfde mogen doen. Kijk eens Romeinen hoofdstuk 12. Als laatste tekst. Vers 9. De liefde zij ongeveins. Dus uw liefde, waarvan we zagen, in Galaten hoofdstuk 5, dat is een vrucht die in u moet zijn, die onvoorwaardelijke liefde, die moet ongeveins zijn. Dus niet doen alsof. Niet doen, ik moet niet doen alsof ik Raf graag heb. Ik moet niet doen alsof ik het fijn vind, alles wat hij doet of zegt. Ik moet hem lief hebben met een oprechte liefde. Een zuivere liefde, een onvoorwaardelijke liefde. En die liefde moeten wij hebben voor elkaar. Een ongeveinsde liefde, niet doen alsof. Wees afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Wees een broederliefde elkander genegen, een eerbetoon elkander ten voorbeeld. Wij moeten voorbeelden zijn voor elkaar. Een ijver onverdroten. Onverdroten, dat betekent niet lui zijn. Je moet ijverig zijn. In uw dienst aan de Heere, ijver tonen. Vurig van geest. Want zoals ik juist zei, 's morgens vroeg zijn we al wat moekjes. En als we zingen, is het al niet zo fit als dat we namiddag zouden zingen. En dan is de passie misschien niet aanwezig als we zingen. Maar we moeten vurig zijn. Vurig van geest. Onze geest moet branden. Van gewilligheid om God te zoeken. Om God te dienen, zoals ook staat, dient de Heere. Wees blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking. Dat is soms zo moeilijk, hè. Blij zijn in de hoop als alles tegen zit. Als uw leven omgeven is, en maak u geen illusies. Als christen, als je leeft als christen, en de ene misschien meer als de ander, maar zijt er maar zeker van dat je verdrukking kent. Als je geen verdrukking kent, dan ben je niet goed aan het leven als christen. En wees blij in de hoop. Verlies uw focus niet. Het eeuwig leven, dat is waar we naar uitkijken. Dus kijk niet naar het hier en het nu. Denk niet aan van, oh wat ga ik zelfs weer allemaal meemaken. Oh wat gaat morgen mij weer allemaal brengen. Goed, daar mogen we mee bezig zijn. Maar verlies niet de eeuwigheid uit het oog. Want als gaat je focussen op het hier en het nu. En wat gaat het resultaat zijn? Wraak. Boosheid. Bitterheid, ellende, wanhoop. Wees blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed. Zijn we volhardend in het gebed? Als het goed gaat, dan zijn we meestal niet volhardend in het gebed. Dan zijn we met van alles bezig. En als het moeilijker gaat, ja, dan vinden we onze weg vaak terug tot God, dat we tijd nemen om te bidden. Maar gebed is iets waar we in moeten volharden. Wie van ons heeft deze morgen, voordat hij kwam, gebeden tot God? Ik zeg dat niet als verwijzer, ik zeg ook niet dat ik het altijd doe. Hè. Wie van ons heeft gisteravond gebeden voor vandaag de samenkomst? Wie van ons heeft door de week gebeden? En ik zeg dat niet omdat ik nu een bericht heb gestuurd. Begrijp me niet verkeerd. Hè. Maar ik probeer me daar wel in te oefenen. En ik weet dat ik daar een voorbeeld in moet zijn. En ik weet dat als ik alleen maar hier zou bidden, als broeder, of als wij alleen maar hier zouden bidden, of op de studie dinsdag, dan is het niet goed. Ons leven moet verweven zijn met de eigenaar. En het is niet alleen het studeren van het woord, het is ook praten met God. Het is communiceren met God, het is die relatie hebben met God. Volhard in dat gebed. Want je gaat het niet alleen kunnen, leven als een christen. Vergeet het maar. Als je denkt het alleen te kunnen, dan had je God niet nodig. Had Jezus nooit niet moeten komen. We hebben God nodig in ons leven. Bijdragend in de noden van de Heilige legt u toe op de gastvrijheid. En een gastvrijheid niet met tegenzin. Hè? Hoewel als je kijkt naar Abraham, als die bezoekers bij hem kwamen, die engelen. Hij gaf het beste van het beste. Hij gaf het beste van zichzelf aan vreemdelingen. Vreemdelingen. Wij zijn zo aan het klagen. Oh, al die Syriërs, wat komen ze hier toch maar doen? En hoe gaan we... Is dat de gastvrijheid waar wij gekend moeten zijn als de christenen? Het beste geven van onszelf. Zegent wie u vervolgen, vers 14. Zegent en vervloekt niet. Wees blijde met de blijde. Weent met de wenende. En soms is het zo dat wij niet de tranen kennen van iemand. En het verdriet en de moeite. Totdat we het zelf pas hebben meegemaakt. Soms begrijpen wij niet wat het betekent om te wenen met de wenende. Ik heb het al meegemaakt en dat is ook iets waar ik mezelf... Daar denk ik over na, want dat is een gebrek bij mij. Wenen met de wenende. Dat staat hier. We moeten wenen met de wenende. Ik heb met mensen gesproken, als ik bepaalde dingen zei, die begonnen te wenen. En ik was helemaal perplex. Broeders en zusters, die begonnen te wenen. De puurheid van dat hart, die leefde zo mee met wat er gezegd werd, dat mijn verdriet hun verdriet werd. Kunnen wij dat? Ik denk daarover na, want ik kan me niet herinneren dat ik ooit met iemand geweend heb. Misschien wel innerlijk. Dat ik meevoel en meeleef, maar wenen met de wenende, de pijn voelen, of proberen te begrijpen, en dat kunnen we ook niet altijd aan volle, maar toch proberen te begrijpen de pijn die iemand soms kan meedragen in zijn leven, of in haar leven, omwille van de goddeloosheid van andere mensen. Ween met de wenende. Wees onderling eensgezind. We moeten allemaal hetzelfde nastreven als gemeente. Het is een opdracht dat wij eenheid onder elkaar hebben. Eenheid in leer natuurlijk, maar ook één in gevoel. Dat wij niet toelaten dat er in ons hart iets zit wat vijandschap tegenover elkaar creëert. Eensgezind zijn, niet zinnend op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Wees niet eigenwijs, vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor, vers 17, met alle mensen. Houd zo mogelijk voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreek u zelf niet, en dit is waar ik naartoe wil gaan. Want het laatste punt is, of het voorlaatste punt wat we zagen is, de eigenaar kan soms zeggen, nu is het genoeg. En wij moeten beseffen dat wij niet de eigenaar zijn, want vers 19 zegt, wreek u zelf niet geliefde, maar laat plaats voor de toren, want daar staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heer. Maar indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten, indien hij dorst heeft, geef hem te drinken, want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. En gaat niet uw vijand goed willen doen om hem een hak te zetten. Want dat is niet goed doen. En ik probeer soms mij in te beelden, de mensen die mij op mijn ziel trappen. Ik moet soms zo hard vechten ertegen dat ik niet bitter word en dat ik niet haat in mijn hart krijg. En dan zeg ik, Jezus, dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg. Doe goed aan de mensen die slecht voor u doen. Dat is de opdracht. Dat zijn de vruchten die jij moet kunnen voortbrengen. En vergeet het maar als je niet met God wandelt, je gaat het niet kunnen. Beeld u maar in de persoon in uw leven die u pijn doet. We kunnen er misschien meerdere aanhalen, maar de persoon die u het meeste pijn doet. Weet je wat Jezus zegt? Doe goed aan die persoon. eigenaar helpt de personen, zoals hij de vijgenboom helpt, om goede vruchten te dragen. Laten wij ook helpers zijn van elkaar, van onze medemens, om goede vruchten te dragen. Laten wij geduldig zijn en beseffen dat de wraak en het omhakken van de vijgenboom, dat komt ons niet toe, dat komt God toe. Amen.